Vader in de hemel, op deze dag die getekend is in Israël en ook in de Joodse gemeenschap wereldwijd, door het lijden van het volk Israël, door de dood van 6 miljoen broeders en zusters in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Heer, op deze dag komen wij bij elkaar. We hebben dat niet zo gepland, maar het komt samen en het onderwerp, dat ligt daar ook heel dicht naast. En daarom willen we u bidden dat u ons mee wilt nemen in een verstaan van uw verdriet, in een verstaan van uw pijn, in een betrokkenheid bij het gaan van wegen van heling en verzoening, van verootmoediging. En we willen u bidden dat u door uw Heilige Geest ook wilt spreken door Robert Jan, door zuster Mary Paul. We willen u bidden, Heer, dat u door uw heilige tegenwoordigheid ook wilt aanwezig zijn en wilt leiden. We willen u ook bidden om bescherming over de techniek. Het is allemaal wat onwennig voor velen. We willen u bidden dat u dit wonderlijke middel van de techniek ook wilt gebruiken om uw wonderbare voetstappen te zetten onder ons en ons uw hart te openbaren. Dat bidden we samen in de naam van Jezus, Yeshua, uw Zoon, onze Heer. Amen.
Zal ik het stokje van je overnemen, Etjan?
Ja.
Nou, ook van mijn kant, kostbaar dat jullie er allemaal zijn. Ik woon in Hardenberg tegenwoordig, in het oosten van het land. Maar samen met Etjan en René hebben we deze dag voorbereid, deze avond voorbereid. En mag ik met jullie op een bijzonder moment in de, ook in de Joodse wereld, samen gaan nadenken over dit thema van verootmoediging, van schuld, van schaamte, van wegen zoeken, van verzoening. Ik ga beginnen met een moment dat we toch ook vanuit Yom HaShoah beginnen. Dus ik ga het scherm starten en dan ga je het eerste beeld van mij zien. Jullie zien als het goed is een beeld. Ja, heb je het voor je ogen? Wij vieren Yom HaShoah samen met Israël. En om dat te doen, wil ik jullie meenemen naar een gebed van Jonathan Sacks, die daarin een prachtig Engels gebed gemaakt heeft. Ik heb het vandaag geprobeerd te vertalen. Het is niet een volmaakte vertaling, maar ik wil het graag met jullie uitspreken. Ik doe dat staande, jullie mogen blijven zitten, maar ik spreek het uit als een gebed voor samen met Israël, opdat het ook geklonken heeft uit ons midden. Vandaag op Yom HaShoah gedenken wij de slachtoffers van de grootste misdaad van de mensheid. Tegen de mensen. De jongeren, de ouderen, de onschuldigen. 1,5 miljoen kinderen zijn gedood en neergeschoten, dodelijk geïnjecteerd, vergast en verbrand tot as gemaakt. Omdat ze schuldig veroordeeld werden door de misdaad dat ze anders waren. We gedenken wat er gebeurd is wanneer haat bezit neemt van het menselijk hart en er een steen van maakt. Wat er gebeurt als slachtoffers schreeuwen om hulp en er niemand is die luistert. Wat er gebeurt als de mens feit faalt om hen te herkennen die niet onze beelddragers zijn, maar dat wel in Gods ogen zijn. We gedenken en bewijzen eer aan overlevenden die getuigen zijn geweest in wat toen gebeurde en aan de slachtoffers van wie het leven werd geroofd, dat ook zij niet van hun doden werden geroofd. We gedenken en zijn dankbaar voor de rechtvaardigen uit de volkeren die levens hebben gered, vaak met risico voor hun eigen bestaan. Ze vertellen ons hoe in de donkerste nacht we een kaars van hoop kunnen ontsteken. Vandaag op Yom HaShoah roepen we u aan, almachtige God. Help ons uw stem te verstaan tegen elke generatie die zegt, gij zult niet doodslaan. Sta uw naaste niet naar het leven, onderdruk de vreemdeling niet. We weten, terwijl we niet de mogelijkheid hebben om het verleden te veranderen, we de toekomst wel kunnen veranderen. We weten, terwijl we niet de mogelijkheid hebben om onze doden tot leven te brengen, we kunnen zeker wel hun gedachtenis levend houden. En hun sterven en hun doodgaan is dan niet te vergeefs geweest. En daarom hebben we op Yom HaShoah maar één plicht te vervullen. Jitschor, gedenk dat de zielen van de slachtoffers samen gebundeld mogen worden in de bundel van eeuwig leven. Amen. Ik wil voorstellen dat wij 2 minuten stil zijn om stil te staan op deze dag van Yom HaShoah bij alle slachtoffers van de Holocaust.
To dwell in this land, no, I'll never forget you, no, I'll never forsake you, no, I'll never forget my own, no, I'll never forget you, no, I'll never forsake you, no, I'll never forget my own. Does a mother forget her baby, or a woman the child in her womb? Yet even if she should forget, I will never forget my own.
Dit begin willen we verder gaan. Ik ga jullie een presentatie geven en doe dat stap voor stap. En ik heb de presentatie ook naar jullie gemaild, zodat je thuis daar ook nog weer eens rustig naar kan kijken. Maar ik probeer telkens bij iedere sheet een paar gedachten met je te delen over het thema wat we vanavond bespreken. Het zal wennen zijn dat je vanuit een scherm moet kijken. Ik probeer mijn beeld ernaast te houden en soms ook doe ik het weg. Ik probeer je stap voor stap mee te nemen in het terrein van verzoening, verootmoediging, leren ontdekken hoe we als gelovigen uit de volkeren verbonden zijn met onze broers en zusters uit het Joodse verbond, Messiaanse verbond. Ik ga de screen weer sharen. Ik ga even de PowerPoint opstarten. Dan ga je het zien. Het geheim van vanavond is dat Jood en Heiden in de Messias samen één zijn geworden. Dat we in Christus bij elkaar gebracht zijn. Hij heeft ons één gemaakt. En dat een fundamentele belijdenis. Hij heeft de tussenmuur weggebroken. Hij heeft ons met elkaar één gemaakt. Romeinen 10 staat, het is u aangezegd, o mens, er staat geschreven. Er is geen onderscheid tussen Jood en goed, Griek. Beroem u dan als wilde lood niet tegen de takken. Niet u draagt de wortel, maar de wortel draagt u. En Psalm 87, vers 5. Zegt het prachtig, van Sion wordt gezegd, elk van de volken is in haar geboren. Hij de Allerhoogste bevestigt haar. Het Bijbels getuigenis is klip en klaar. God heeft uit Israël de volken tot een bestemming geroepen. God heeft uit Israël zijn hart naar de volkeren laten. En Gods bedoeling is dat het hart van de volkeren naar Israël uitgaat. Het centrale Bijbelgedeelte wat ik met jullie wil delen is Romeinen 15 vers 7 en volgende. Ik weet niet of jullie weten, maar in de tijd dat Paulus de brief aan Rome schreef, waren er in die tijd ook al veel christenen uit de volkeren. Die moesten ontdekken, die mochten ontdekken, dat het geheim van God, Gods plan begonnen was met Israël. En dat zij uit Israël de Messias hadden leren kennen. En dat de eerste missie van Jezus was, de Messias, om zijn eigen volk de ogen te openen voor wie hij was. En in die Romeinse gemeente was die vraag over hoe verhouden we ons nou als christenen uit de volkeren en christenen uit Israël. Hoe verhouden we nou elkaar? En daarom schrijft Paulus die brief aan de Romeinen. En daarom heeft hij ook die bekende hoofdstukken Romeinen 9 tot 11 geschreven. Om het geheim van Gods plan met Israël aan hen uit te leggen. En in Romeinen 15 vers 7 en volgende schrijft hij het volgende. En dan gaat het over de gelovigen uit de volkeren en de gelovigen die kinderen van Abraham, Isaac en Jacob zijn. Hij zegt, aanvaard elkaar. Als beide loten. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u aanvaard heeft. Ik bedoel dit. Christus is een dienaar van de Joden geworden. Om hun te tonen dat God trouw is. En om de belofte aan de aartsvaders te vervullen. Maar hij is ook gekomen om de heidenen in staat te stellen God te loven. Dames loven en prijzen onder de heidenen. Psalm zingen ter ere van uw naam. En verder staat er. Verheug u heidenen samen met zijn volk. Prachtig. En het heeft mij echt ook voor deze avond geraakt. God wil de lof en de eer ontvangen uit ons beider mond, uit ons beider hart, uit ons beider leven. En de roeping tot de heidenen is om samen met Israël de God van Israël groot te maken. En daarvoor is Jezus gekomen om hen beide in die lofprijzing en die aanbidding en in die vreugde binnen te brengen. En hen daarin ook tot bloei en groei te brengen, samen met elkaar. We hebben zelf thuis veel aan de vertaling van Stern, de New Testament. Een Joodse Messiasbelijdende Jood die een hele krachtige vertaling heeft gemaakt van het Nieuwe Testament ook. En hij zegt daar, so welcome each other. Just as the Messiah has welcomed you into God. For I say that the Messiah became a servant of the Jewish people in order to show God's truthfulness by making good his promises to the patriarchs. And in order to show his mercy by causing the Gentiles to say, glorify God, as it was written in the Tanakh. Because of this, I will acknowledge you among the Gentiles and sing praise to your name. And again it says, Gentiles rejoice with his people. And again, praise Adonai, all Gentiles. Let all peoples praise him. Ik weet of niet wat jullie met Engels hebben, maar in mijn eigen leven is het soms de rijkdom van een andere taal, waardoor je toch weer de Bijbelse boodschap op een nieuwe manier ontdekt. En ook voor mij is dit weer zo'n woord waarin je ontdekt Ja, de komst van de Messias, de komst van Messias Jezus, was om aan hun de vreugde bekend te maken van wie God is. En de heidenen, de gelovigen uit de volkeren, die hebben de boodschap ook ontvangen, opdat zij samen met Israël hem zouden groot maken en de lof en de eer geven die hem waard is. De Heer, praise Adonai, de godsnaam die daar gebruikt wordt. Samen met de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob brengen we hem de lof die hij waard is. Ik wil een volgend stapje met je maken. We hebben het Bijbels getuigenis gehoord. Maar ik wil een paar stapjes maken over hoe kan het Joodse denken en geloven en leven, hoe kan dat bij je binnenkomen? En toen dacht ik bij mezelf toen ik dit voorbereidde, waar is het bij mij binnengekomen? Waar is het bij mij die snaar geraakt dat God de God van Abraham, Isaac en Jacob is? Ik weet niet of jullie er geweest zijn, maar ik was een jongen van 9 jaar. En mijn vader en mijn moeder namen mij mee naar Carré met ons gezin van 6. We hadden eigenlijk helemaal niks met het geloof. Maar ze namen ons mee naar die musical The Fiddler on the Roof. En nog zie ik Lex Goudsmit daar staan op dat dak te dansen op een onvoorstelbaar blije manier. Terwijl ik de rest van het thema niet begreep, maar ik begreep wel iets. Hier wordt muziek gemaakt voor God. Hier wordt het leven van de eeuwige bezongen wat in hun gestalte heeft gekregen. The Fiddler on the Roof. De Joodse mensen die in alle omstandigheden van vreugde en verdriet de muziek laten klinken voor God. Het tweede wat ik met jullie deel in die stapjes op weg naar waar ontdek je nou iets van dat de God van Israël ook onze God is. Dan neem ik je mee naar Etty Hillesum. Misschien zegt die naam je wel wat, misschien helemaal niet. Maar ik heb de afgelopen maanden deze tekst voor ogen gekregen. Het is best wel een wat langere tekst. Maar ik wil hem graag met je delen. En neem hem mee vandaag, maar ook in de komende dagen. Als Ellie op een gegeven moment in 1942 tegen haar dagboek schrijft. Opnieuw noteer ik voor eigen gebruik Matthäus 6, vers 34. Maak je niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. En iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen last. We hebben ze dagelijks te verwijden als vlooien die 1000 kleine zorgen over de komende dagen die onze beste creatieve krachten wegvreten. We nemen onszelf allerlei zaken voor wat betreft de komende dagen en niets, helemaal niets gebeurt zoals gepland is. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. We moeten doen wat we te doen hebben. En voor de rest erop toezien dat we ons niet laten besmetten door de 1000ste kleine angsten die even zo teken zijn van gebrek aan vertrouwen op God. Alles zal uiteindelijk goed komen. En er komt een indrukwekkende zin. Ze zegt, onze enige morele plicht, en dat zegt ze vanuit een Joods denken, is om grote plekken van vrede in onszelf vrij te maken. En deze stap voor stap uit te breiden totdat deze vrede uitstraalt naar anderen. En hoe meer er van vrede doordronken zijn, hoe meer er ook vrede zal zijn in deze wereld in beroering. En dan concludeert ze, je hebt te kiezen aan jezelf te denken zonder je zorg te maken over anderen. Of afstand te nemen van je persoonlijke wensen en jezelf over te geven. En voor mij is deze zelfgave geen berusting, geen overgave aan de dood. Nee, het gaat erom de hoop in stand te houden. Daar waar ik dit kan en daar waar God mij heeft geplaatst. Het gaat erom de hoop in stand te houden. Daar waar ik dit kan en daar waar God mij heeft geplaatst. Ik wil nog 1 stapje verder zetten over dit gedeelte, over Hoe ontdek je nou wie die God van Abraham, Isaac en Jacob is in zijn kinderen, in wat ze gezegd en geschreven en gedaan hebben? Ik sluit het af met dit beeld. Ik weet niet of jullie ooit van Clara Ascher hebben gehoord. Ze heeft een prachtige boek geschreven, Sterrenkinderen, de danseres zonder benen. Ze was een vrouw van een rabbijn, een vrouw met een gezin met 6 kinderen. En op een gegeven moment in de oorlogsjaren komt zij in een situatie terecht in Amsterdam, waar er een meisje is, Mindeltje Ferber, die alleen is. Haar vader en moeder zijn al gevlucht naar Israël. Maar waar Clara Ascher met alles wat ze is, in die pogrom van Amsterdam, zich over dit meisje, dit Mindeltje, ontfermt. En haar hele reis via Westerbork naar Bergen-Belsen, tot bijna voor de gaskamer, heeft ze met alles wat ze was gevochten dat Mindeltje Farber, dat kleine weeskindje, wat toen nog haar vader en moeder leefde wel, maar ze was van haar weggerukt, dat meisje zou overleven. En dan, op een onvoorstelbaar wonderlijke manier, krijgen zij, en dat is een bizar verhaal, is er een uitwisseling geweest met Duitse krijgsgevangenen en Joodse gevangenen, kregen zij met hun tweetjes en ook de moeder van Clara de kans om met een trein naar Sion te gaan. En Mindeltje ging mee. Ontroerend is hoe die relatie tussen Mindeltje en Clara is, en dat ze beseft, ik ga het kind eens bij haar vader en moeder terugbrengen, dat deed ze ook, maar met wat voor overgave Clara Ascher dat ene Joodse meisje gered heeft. En dat zou ik graag ook met je meer willen geven. Als we het hebben over verzoening, over onze opdracht. Wie een mens heeft gered, heeft de wereld gered. En dat is een les die onze Messias beleidende broers en zusters ons voorhouden. God redt mensen. En wij doen ons uiterste best om ons leven voor hen te geven. Ik wil dit gedeelte afsluiten, ook weer met een gebed. We hebben daarnet ook gebeden. In mijn eigen weg heb ik het 18 gebed ontdekt. Het Onze Vader van het Joodse geloof. Ik heb dit gebed lief, dat meebidden. En ook vandaag horen we uit dit gebed deze woorden. Hoor ons gebed, Heer onze God. Spaar en erbarm u ons over ons. Neem in erbarme en welwillendheid ons gebed aan, want God, een hoorder van gebeden en smekingen, zijt gij. Laat ons onze koning niet leeg van u voor uw aangezicht terugkeren, want gij hoort het gebed van uw volk Israël in erbarmen. Gezegend gij Heer die het gebed hoort. Als ik iets heb geleerd uit de gebedsomgang van de gelovigen van Abraham, Isaac en Jacob, dan is het dat zij in hun vaste gebeden Gods aangezicht zoeken. En dat het vrije gebed erop aansluit. Maar dat hun vaste gebeden de ploeg zijn om de grond om te wentelen. Zodat ook onze persoonlijke gebeden vruchtbaar daaruit mee mogen klinken. Maar hun vaste gebeden zijn de snaren van hun gebed. Ik ga een volgende stap zetten. Het werk van Towards Jerusalem Council is verootmoediging. De roeping die ze hebben is om op zoek te zijn, waar hebben wij als christenen, als gelovigen uit de heidenvolken, waar hebben wij in de weg van onze geschiedenis Israël losgelaten? Waar hebben wij Israël aan de kant gezet? Waar hebben wij Israël beschuldigd? Waar hebben wij onheil gebracht in plaats van heil? Waar hebben we hen niet lief gehad? En omdat door de dienst van de voorbeden en de verootmoediging voor het aangezicht van God uit te spreken en weg te doen, Dat we geloven dat door onze verootmoediging een nieuw begin mogen maken. Al jaren, ook in de afgelopen tijd, hebben we met heel veel leidinggevenden ook ontdekt dat de relatie met de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob daar opnieuw gefundeerd wordt. Daar opnieuw gehecht wordt, om dat beeld te gebruiken. En omdat het niet van vandaag of gisteren is, wil ik met jullie twee teksten delen die wij met elkaar mogen overdenken, die uit de Bijbel tot ons klinken. Het eerste is Daniël. Het woord waarin wij met elkaar, en ik weet niet of je die tekst uit Daniël 9 kent, maar voor mij is het een sleuteltekst. Daniël die in voor God staat en bidt: Heer, mogen na al uw gerechtigheid, uw toorn en uw grimmigheid zich toch afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zonden en ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot een smaad geworden voor alle om ons heen. Nu dan, Heer onze God, naar het gebed van uw knecht en naar zijn smeking en doe uw aangezicht over uw heiligdom lichten, om des Heren wil. En dan uit het hart van Daniël en uit het hart van de schrift: neig mijn God uw oor en hoor, open uw ogen en zie onze verwoestingen, de stad waar uw naam over is uitgeroepen, want niet op grond van onze gerechtigheden storten we onze smeekbeden uit, maar op grond van uw grote barmhartigheden. En dan nog intenser: o Heer, hoor. O Heer, vergeef. O Heer, merk op. Treed handelend op. Toef niet om uzelfs wil, mijn God. Want uw naam is uitgeroepen over uw stad en over uw volk. Verootmoediging is een beroep doen op God zelf. We hebben niets in te brengen. We staan met lege handen. We staan zelfs met handen waar heel veel aan kleeft. Maar we roepen samen, ook met de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob, met een beroep op Gods barmhartigheid zelf. En we vragen hem om verzoening, vergeving, om heil voor Israël en de gemeente, voor Jeruzalem en alle steden die zij vertegenwoordigt. Ik ga een stapje verder. In 1999, neem ik jullie mee, hadden samen met Otto de Bruyne een reis door Nederland gemaakt. Omdat we wisten bij die millenniumwisseling, we moeten klaarkomen met wat de geschiedenis gebracht heeft voordat we die drempel van dat millennium overgaan. En samen in de Domkerken, misschien ben je er ook geweest, en in een van de andere kerken, de Sint-Janskerk, hebben we dit gebed gebeden en beleden. Wij evenwel hebben Israël, onze oudste broer, verloochend en vernederd. Wij hebben ons zijn rechten en beloften toegeëigend. Wij, kerk en christenen, hebben in ons land het geestelijke moreel klimaat geschapen, waardoor zijn leven vervolgd werd. In onze christelijke landen zijn ze stelselmatig vervolgd tot ons gewin. Misbruikt door ons vervolgd, veroordeeld op brandstapels gebracht, in wilde razzia's vermoord. Uit ons midden zijn ze naar vernietigingskampen weggevoerd, terwijl wij wegkeken en meehielpen. Door onze geschiedenis loopt dit afschuwelijke spoor van jodenhaat. O God, uw heilige naam hebben wij door de moord op uw volk, ons oudste broer, voor immer en ten diepste gekrenkt. Het verzoeningsteken van het kruis hebben we gemaakt tot teken van haat en doodslag. En ons paasfeest werd in ons Europa voor hen tot een hel. We hebben zeer tot onze schade uw woord naar onze hand gezet. Door het Eerste Testament alleen als het Oude Testament te zien en niet te leren van de stam waarop u ons eindte. En ook nu, Wij hebben Jeruzalem geen vrede toegebeden, maar haar gemaakt tot een twistappel der volken, door onze Sion geworden tot stad van fanatisme en spanningen tussen Joden, christenen en moslims. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Heer, ontferm u over ons. Ik ga met jullie dit straks nog delen, het gebed voor de Messias beleidende Joden, wat Pater Leo van de Klauw uitgesproken heeft in 2012. Ik zal dat straks ook nog toelichten, maar ik ga nu met jullie verder naar het vandaag de dag. Wat hebben we nou in het afgelopen jaar gezien? Wat hebben we gehoord? De 4 mei toespraak van Willem-Alexander raakte diepe snaren over de vragen hoe wij met het Joodse volk zijn omgegaan in de Tweede Wereldoorlog. De moedige verklaring van René de Reuver in de afgelopen Kristallnacht en het proces wat dat op gang bracht, legde open dat het beweging in de gevestigde kerk op gang is gekomen om moedig onder ogen te zien dat er een verleden is waar dingen zijn fout gegaan. Er zijn ook dingen goed gegaan, maar er zijn ook zaken die echt beledigingen worden. En ook de concretisering, toen de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlandse Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Bond plaatselijke gemeentes opriepen om op een zondag concreet schuld te belijden voor de schuld die we hebben ten aanzien van het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Dat er in de kranten veel meer aandacht is geweest voor hoe er in de Tweede Wereldoorlog door ook heel veel Nederlanders toch taken en opdrachten zijn uitgevoerd die inderdaad schokkend en beschamend waren. En wat bemoedigend ook is, dat er zoveel mensen zijn die vandaag de dag op zoek gaan naar wat hebben de Messias beleidende theologen zoals Mark Kinzer en anderen, wat hebben zij te zeggen over het verstaan van de schriften van het Eerste en het Tweede Testament. Ik denk dat er weer een stukje verder dat proces van verootmoediging en verzoening en van vereniging verder is gekomen door deze gezamenlijke bewegingen die in die afgelopen tijd er geweest zijn. Dan ga ik naar een afronding toe. Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik weet wel wie de toekomst brengt. En toch heb ik een paar dingen die ik met jullie wil delen, waarvan ik hoop dat het bij jullie ook leeft en dat we samen daarover in gesprek kunnen. Ik heb 6 dingen opgeschreven. Het coronajaar heeft ons, als het goed is, tot bezinning gebracht, tot verdieping, om over de echte vragen van ons bestaan na te denken. En dat mag niet verdampen. Als straks de maatregelen versoepelen, moeten we met het kapitaal wat we herontdekt hebben, samen weer aan de slag. En dan denk ik aan deze dingen. Ten aanzien van de vraag die wij vanavond centraal hebben. Wat betekenen onze relaties met Messias beleidende broeders en zusters voor hen en voor ons? Hoe is onze geloofsverbondenheid met hen op de proef gesteld, gelouterd? Geloven we dat eenheid geen statement is, maar dat het iets is wat in God zelf woont? Hij maakt ons één. Christus verbindt ons met elkaar als Jood en als heiden. Hij verbindt ons met de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob. En is de beweging niet van nu, vandaag de dag niet, dat we moeten gaan leren luisteren? Dat we onze broers en zusters, onze Messias beleidende broeders en zusters, moeten leren kennen, in het hart moeten zien. En elkaar gaan liefhebben en elkaar gaan dienen. En hun ruimte en openheid geven om tot ons te spreken. En ik sluit het af met deze 2 punten. Voor mij is het de grootste rijkdom dat ik door zo'n man als Steun en door zo'n man als Kinzer en door ook andere mensen heb ontdekt dat mijn Griekse theologie bijgesteld moet worden. Dat mijn heidense manier van denken omscholing nodig heeft. En dat ik veel meer moet gaan leren denken over hoe we vanuit een Joodse context en gedachtegoed leren denken. En dat de Messias blijdende Joden ons dat die les kunnen leren en dichtbij kunnen brengen. Omdat ze op de brug staan die ons beiden verbindt. En is vooral niet, en dat is mijn slotpunt, het geheim van het Jodendom dat zij ons leren bidden. En dat ze ons leren verwachten van wie de toekomst is. En dat wij geen schema's maken, maar dat onze verwachting van de Heere God is. Ik sluit het af met dit citaat. Abraham Heschel, ik heb veel van hem geleerd. De essentie van bidden is niet het bidden, maar is God. En je kunt niet bidden tenzij je zelf de krachten je ontwikkelt om je vast te klompen aan die eeuwige, genadige, oneindige God. Ik besef dat het veel is. Ik hoop dat je geproefd hebt waarom ik op deze weg gekomen ben en gezet ben en zoekende ben over hoe we ons kunnen verhouden tot onze broers en zusters. Dankjewel. Amen.
Hartelijk dank, Robert-Jan. Er is eigenlijk gelegenheid voor vragen, maar ik had jullie gevraagd of je de vragen via de chat wilde aanleveren, zodat we eventueel vragen kunnen bundelen. Er zijn helaas alleen geen vragen binnengekomen. Ik kan me niet voorstellen dat er geen vragen zijn. Maar we willen gewoon zeg maar de essentiële vragen met elkaar bespreken. Maar als je met 40 mensen bent, dan kan het makkelijk zijn dat, ja, dat de eerste vraag zoveel tijd neemt dat de anderen er niet zijn. Dus ik wil voorstellen dat je toch als je een vraag hebt die nog even in de chat zet, dat wij zeg maar daar even een paar minuten voor nemen. Als je een vraag hebt, dan zie ik wat binnenkomt en dan gaat Robert-Jan, dan geef ik ze aan Robert-Jan door. Dan...
Ik had al een vraagje.
Goeie vraag, Kees. Daar zit ik, daar heb ik gaandeweg in deze voorbereiding mezelf ook op ontdekt eigenlijk. Van ik ken alleen maar Messias beleidende Joden vanuit de boeken. En het wordt tijd dat we met tot een levende kennismaking komen. Dus als je kan een keer Mark, ik heb een paar keer Mark Kins gezien zien komen en zijn lessen te geven. En dat is uitermate inspirerend. Maar wie in Nederland daar vanuit de Nederlandse context gesprekspartners zijn, dat is bij mij ook een heel beginnend proces. En ik zou dat graag, ook daarom is het ook goed dat we deze avond hebben volgens mij, ik zou graag wegen willen vinden om dat partnerschap te ontdekken en te gaan en ook van hun kant te gaan ontdekken. Hoe komen we echt met elkaar in gesprek? Hoe gaan we samen bidden? Hoe gaan we elkaar lief hebben? Als mensen ervaringen hebben, graag dan jullie reflecties en reacties daarop.
Wil iemand daar iets over zeggen? Heel concreet, hoe kom je met Messias beleidende Joden in Nederland in aanraking? Niet Messiaanse heidenen, niet nee. Messiaanse goïen, maar Messiaanse Joden.
Mag ik iets zeggen?
Ja.
Ik heb via René Leitner wel begrepen dat er een Messias beleidende Joodse groep mensen in Amersfoort is.
Dat is zo.
Is u dat bekend?
Ja, maar dat is ook het Messiaanse gemeente waar heel veel Messiaanse niet-Joden zijn.
Ja.
Het aantal Messias beleidende Joodse mensen, dat is klein in Nederland. Ze zijn in meer of mindere mate gegroepeerd rond de beweging Haderech. Ik denk dat dat, maar dat zijn Messias beleidende Joden die op een bepaalde manier soms ook gewoon lid zijn van een kerk of wat ook. Dat zijn niet altijd Joodse mensen die in Messiaanse gemeentes zijn. En ik denk dat de Nederlandse situatie, die vraag, die moeten we gewoon meenemen. We zijn binnen TSC2, hebben wij contacten gehad met Haderech, zoeken die ook met Haderech. En wij zullen op onze conferenties ook proberen ook Messias beleidende Joden bij te betrekken. Maar in andere landen zijn er veel grotere aantallen Messias beleidende Joodse gemeentes. Echt Joodse, Messias beleidende Joodse gemeentes. En daar is ook het denkwerk, de theologische bezinning, veel verder.
Ja.
Dus dat is het punt dat heeft ook te maken met de Nederlandse situatie. Zijn natuurlijk heel weinig Joden in Nederland overgebleven. Dat is ook een gevolg direct van de Shoah.
Kun je wat op de aanvullen?
Ja.
Mij is in ieder geval bekend dat er 2 Messiaanse gemeenten in Nederland zijn, waarvan de leiding in ieder geval Joods-Messiaans is. Dat is een gemeente in Amsterdam en een gemeente in Arkel. En ik weet van de gemeente in Arkel dat daar het merendeel van de mannen Joods is.
Siebe, die zei ook, in diverse Messiaanse groepen zijn ook Messias-beleidende Joden. Dat is waar. Je vindt ze overal. Ja. En we zullen jullie te brengen van de ontwikkeling dat, zeg maar, er is een internationaal platform aan het ontstaan van Joden die in Jezus de Messias geloven. Of ze nou lid zijn van een Messiaans-Joodse synagoge, of dat ze Rooms-Katholieke Messiaans-beleidende Joden zijn, of dat het gereformeerde Joden zijn die in Jezus geloven, of dat het Russisch-Orthodoxe Joden zijn. Deze Joodse gelovigen in Jezus zoeken elkaar op via een internationaal platform. We zullen jullie daarvoor, dat heet Yachad BeYeshua, 1 in Yeshua, 1 in Jezus. En zij ontmoeten elkaar via webinars en je mag daar als niet-Joodse gelovige ook getuige van zijn. Doordat je ook inlogt op zo'n webinar als die er zijn. Wij zullen jullie informatie daarover ook sturen. En dan kun je zelf ook contact zoeken via de website van Yachad BeYeshua. Kun je dat zien. En verder willen we jullie graag ook op de hoogte houden van allerlei ontwikkelingen die er zijn. Maar er is een vraag van Jelle de Kok voor Robert-Jan. Zou jij in 1 of 2 zinnen kunnen weergeven wat het verschil is voor jou tussen het Joodse denken en het Griekse denken, en in vervolg daarvan ook wat je inspirerend vindt aan Mark Kinzer?
Ik zou er met Jelle veel langer over moeten kunnen praten dan nu. Maar waar ik erg door ander ben, is dat ik niet meer in God als een concept geloof. Als een idee. Maar dat ik steeds meer heb van, ik mag bij God verkeren. Ik mag met God wandelen. Ik mag met God praten. En een God die dichterbij is dan alleen maar een God waar ik over nadenk. Een God waar ik mee in en uit ga. Een God waarmee ik, maar die ik ook tegelijkertijd, door ook het 18e gebed ook steeds meer besef van, een God die zoveel groter is dan ik ooit gedacht kon hebben. En onze hele theologische vorming is opgebouwd rondom concepten van God. Terwijl God is geen concept. God is een realiteit. God is groot, veel groter dan ik ooit kan beseffen. Daarin kom ik aan de andere kant ook het hele gewone, het hele praktische van het Jodendom. Dat je een vast gebed hebt. Dat je niet hoeft te zoeken naar woorden. Maar dat je gewoon mee mag bidden. En dat gebed je toonhoogte aangeeft. En dat mijn gebed geen verlanglijstje is. Maar dat het aanroepen van God en het beleiden van Gods zijn, gewoon dat ik God mag liefhebben. Dus wij hebben bijna een soort juridisch geloof vanuit onze protestantse, vaak protestantse achtergrond. En terwijl het Joodse geloof voor mij iets is van een God van verwondering, een God die ook hele verschillende kanten heeft. Waar je altijd gewoon weer verwonderd over bent. En dat komt door mensen als Heschel en allerlei andere mensen die gewoon ook veel meer beseffen. Ja, we hebben het altijd over een godsbeeld, maar je kunt niet God in het beeld vangen. En dat is iets wat ik heel erg gewoon vanuit mijn... Ik ben zelf als jongen tot geloof en in een heel persoonlijk geloof tot in de Heer Jezus gekomen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar dat Jezus je opent voor een wereld die veel groter is dan alleen maar die ene mens die daar geleefd heeft.
Mag ik ook een aanvulling geven?
Ja, ja.
Ik moet denken aan een verhaal van Elie Wiesel dat een aantal rabbijnen in een concentratiekamp zaten en met elkaar aan het discussiëren waren dat God toch er niet zo goed voor hen zorgde en dat er allerlei kritiek op hem mogelijk zou zijn. Maar op een gegeven moment zei een van hen, en dat is natuurlijk een verhaal, maar het is de werkelijkheid toch wel van het Joodse leven. Het was de tijd voor het gebed. Heren, stoppen, we gaan bidden. En dat is denk ik iets waar wij, in ieder geval in de protestantse kerken, misschien geldt dat ook wel voor de Rooms-Katholieke broeders en zusters, die hier ook in grote getalen zijn, dat bij ons draait het vaak om onszelf. En in het Jodendom, en dat leren we van Jezus, het draait om de heiliging van Gods naam. Ja. Je bent er voor hem, niet in de eerste plaats om door hem gezegend te worden, maar om hem te zegenen. Ja. Onze roeping is in de eerste plaats om eer en de zegening van Gods naam te voltrekken. Dat. Ja.
Ja. Het is 8:30 geweest. Ja. Ik denk dat jullie hebben heel wat van mij voor de kiezer gekregen. Dus ik geef je graag even de ruimte om even wat te herkauwen en je klaar te maken voor het tweede gedeelte. Want het is heel intensief. Ik merk het bij mezelf en bij het brengen, maar voor jullie als hoorders zit dat ook nog. Dat we even gewoon de tijd hebben om dingen te verwerken. En dan gaan we straks om 9:00 verder, lijkt mij.
Goed.